Lezen we 1 Timotheus 3 vanaf vers 14 tot het einde van hoofdstuk 4. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer hard tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat ge moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen consciëntie als met een brandijzer toegeschroeid. Verbiedende te huwen en gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging, met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Als ge deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebben de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen van de ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Hebt acht op uzelf en op de leer. Volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen.
Gemeente van de Heren, jongens en meisjes, als je ergens goed in wilt worden, dan heb je oefening nodig. Misschien speel je een instrument of doe je aan een sport. Of houd je van tekenen? Nou, bij dat alles is oefening heel belangrijk. En daarom zeggen we ook wel, oefening baart kunst. Wanneer je regelmatig oefent, raak je ergens steeds beter in. Kun je erin groeien. En wanneer je stopt met oefenen, dan zak je terug in je niveau. Dan moet je het weer eventjes oppakken. Als je het een tijdje niet gedaan hebt. Dus oefening is heel belangrijk, wil je ergens iets in bereiken. Nou, deze middag gaat het ook over oefenen. Maar dan wel een bijzondere oefening. De oefening tot godzaligheid. Het thema voor de prediking is, oefen jezelf tot godzaligheid. Drie gedachten, wat de bron daarvan is. De beoefening zelf en de vrucht die eruit voortkomt. Ten eerste de bron. Wanneer we 1 Timotheus lezen, dan hebben we met een bijzondere brief van Paulus te maken. Want terwijl de meeste van zijn brieven, en vooral ook de bekendste brieven, aan een gemeente geadresseerd is, is deze brief heel persoonlijk. Gericht aan één persoon. En het persoonlijke, dat zie je direct aan het begin van de brief. Want Paulus spreekt Timotheus aan als oprechte zoon in het geloof. Timotheus was geen natuurlijke zoon van Paulus, maar een geestelijke zoon. Er was een band gegroeid door die nauwe omgang in de dienst van de Heer. En het verschil in leeftijd tussen de oude apostel Paulus en de nog jonge ambtsdrager Timotheus gaf deze relatie het karakter van een vader-zoon relatie. Wat kan het ook goed zijn om zo iemand in je leven te hebben. Iemand die al wat verder op de weg van het leven is en die de gevaren onderweg kent. Die, ja, laat ik het eens zo uitdrukken, de kneepjes van het vak kent. Iemand waarvan je kunt leren wat het betekent om met de Heer te leven. Nu, met zo'n band was Timotheus gezegend. En vanwege die band schrijft Paulus een brief naar deze geestelijke zoon. Want hoewel Paulus en Timotheus heel veel samen op pad zijn geweest om het evangelie te verkondigen over de wereld, zijn ze nu niet meer bij elkaar. In hoofdstuk 1, vers 3 lezen we dat Timotheus in Efeze is achtergelaten door Paulus. Terwijl Paulus doorreisde naar Macedonië, was er voor Timotheus een taak in de jonge gemeente van Efeze. Door zijn dienst moest hij zorg dragen voor de gemeente, om hem bij die zuivere leer die Paulus daar gebracht had, te houden. En dat dat nodig is, blijkt wel uit het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Paulus herinnert Timotheus eraan dat de Geest duidelijk gemaakt heeft dat er in de laatste dagen mensen zullen afvallen van het geloof. En ze zullen zich voegen bij verleidende geesten, duivelse leringen. Sterke taal. En in vers 7 geeft Paulus woorden aan wat deze mensen dan zoal te verkondigen hebben. Hij zegt tegen Timotheus: verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Het zijn loze praatjes waar deze verkondigers mee te maken, waar deze verkondigers mee aankomen zetten. Fabeltjes. Het Grieks heeft mythes. Timotheus die moet er afstand van nemen, zich er verre vandaan houden. Maar afstand alleen is niet genoeg. Paulus wil dat Timotheus gewapend is tegen deze dwalingen. En daarom stelt hij ook iets tegenover deze ongoddelijke en oudwijfse fabeltjes. Hij spoort Timotheus aan, maar oefen u zelf tot godzaligheid. Tegenover de verleidende dwaling stelt Paulus de godzaligheid. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? Godzaligheid. Het komt in deze brief een aantal keer voor. Het woord godzaligheid, dat wijst op een bepaalde manier van leven. Een levenshouding. Een levenshouding die we godzalig kunnen noemen, is een levenshouding die op God gericht is. Je zou in plaats van het woord godzalig ook wel het woord vroom kunnen lezen. Maar dan wel op die manier zoals het woord vroom oorspronkelijk bedoeld is. Zoals je het in de klassieke psalmberijming steeds tegenkomt. Tegenwoordig gebruiken we dat woord vooral nog in negatieve zin. Iemand die ons wat al te geestelijk wordt, die noemen we dan smalend vroom. Een vroom mannetje. Meestal niet zo best als dat over je gezegd wordt. Want daarmee zeggen we niet dat we onder de indruk zijn van iemands geestelijke leven, maar dat we een beetje argwaan hebben. We bedoelen eigenlijk, je bent een tikje schijnheilig. Het is niet echt. Maar wanneer we met Psalm 25 zingen, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Dan bedoelen we, en dat voelen we denk ik allemaal wel aan, niet die schijnvroomheid. En evenmin klinkt die negatieve toon mee wanneer we in Psalm 1 zingen dat hij die van deugd en godsvrucht is ontaard niet zal bestaan waar het vrome volk vergaat. Dat gaat niet over een kliekje dat beter is, denkt beter te zijn dan de rest. Nee, dit gaat over kinderen van God. Mensen die een oprechte liefde tot de Heer hebben. En bij wie dat uit handel en wandel blijkt. Ware vroomheid, echte godzaligheid, dat is een liefhebben van de Heer. Met heel je hart, met heel je verstand, met alle krachten. Want die godzaligheid die houdt niet op bij wat je diep van binnen allemaal beleeft. Er is aan de buitenkant, wordt daar ook iets zichtbaar van. En daar zullen we bij het tweede punt nog wat dieper op ingaan. Maar waar komt deze levenshouding, die godzaligheid, nu eigenlijk vandaan? Als je werkelijk godzalig wilt leven, waar moet je dan zijn? Nou, kort voor hoofdstuk 4 is daar al iets over geschreven. We lezen het in het laatste vers van hoofdstuk 3. Daar staat, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Waar heeft Paulus het hier over? Het gaat hier over Christus die in gehoorzaamheid aan de Vader op aarde is gekomen. God is geopenbaard in het vlees. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is gerechtvaardigd in de geest. En hij is opgevaren naar de hemel, waar de engelen zijn. Is gezien van de engelen. Hij die verheerlijkt is, de Christus die zelfs aan de heidenen verkondigd wordt en over heel de wereld geloofd wordt. Hij die nu verheerlijkt is en bij de voleinding van de wereld nog totaal verheerlijkt zal worden. Niemand minder dan Christus zelf is de verborgenheid, het geheim van de godzaligheid. Het echte vrome leven vindt zijn bron niet in onze eigen godsdienstigheid en wat we er zelf van maken. Nee, heel ons geestelijke leven is een leven uit het heilswerk van de drie enige God. Met in het centrum het werk van Christus. Doordat Jezus Christus geboren wilde worden op onze aarde, daardoor mensenhanden gedood is en weer uit de dood is opgewekt, en daardoor is het geestelijke leven, het echte geestelijke leven, mogelijk. Kunt u deze lofzang die Paulus hier geeft, want dat is het eigenlijk, een lofzang, kunt u die meezingen? De lofzang van het evangelie van Christus. Jij springt je hart daar nu van op. Want gemeente, alleen zijn heilswerk kan de bron zijn van ons geestelijke leven. Als je daar nou niks van af weet, dan is alles toch maar schijn. Dan is alle vroomheid uiteindelijk leeg. En dan kun je nog zo'n trouwe kerkganger zijn. Nog zo trouw dagelijks je Bijbel lezen. Nog zo trouw je gebeden doen. Maar wat betekent dat nu als je aan kribben en kruis voorbij loopt? Waarvoor doe je dat dan allemaal? Hoe kan het tot Gods eer zijn als je aan zijn grootste gave steeds voorbij loopt? Maar deze bron van godzaligheid, die is nog niet afgesloten. Want nog klinkt de uitnodiging, ook vanmiddag, om naar deze bron te gaan. Om deze bron tot je levensbron te maken. Want geen enkele zondaar wordt bij Christus weggestuurd. Nooit. Maar het is werkelijk waar. Christus neemt de zondaars aan. En als je uit dat geheim gaat leven, dan vormt het werkelijk een bron waar de godzaligheid uit voortkomt. Maar dan wel in die volgorde. De godzaligheid uit die bron. En niet onze godzaligheid, onze vroomheid om bij die bron te komen. Dan keer je het om. Nee, we moeten bij die bron zijn. Bij hem het levende water drinken. Dan pas kan er werkelijk sprake zijn van beoefening van de godzaligheid. Dat gaat Paulus dus om het leven uit dit geheim. En daarom schrijft hij aan Timotheus: oefen uzelf tot godzaligheid. Nu zou je kunnen denken, dat is mooi, dat geldt dan voor Timotheus. En Timotheus was een ambtsdrager. Ja, en ik ben het niet. En het is inderdaad wel waar dat dit Bijbelboekje een hele bijzondere waarde heeft voor ambtsdragers. Er is zoveel daarvoor in te lezen. Denk maar aan de hoofdstukken waarin uitgelegd wordt waar een ouderling of diaken aan moet voldoen. Maar kun je jezelf er als gewoon gemeentelid, om het maar even zo te noemen, kun je jezelf er zo makkelijk buiten stellen? Alsof Gods woord hier niet jou aankijkt. Zo kan het toch niet? Nee, gemeente en kerkenraad, die bevinden zich niet op verschillende sporen. Alsof de gemeente met een lager niveau toe kan en de kerkenraad, die moet het op een hoger niveau laten zien. Nee, de ouderlingen en de diakenen, ze dienen u en jou als een voorbeeld. En zo schrijft Paulus ook in vers 12 tegen Timotheus. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. U als gemeente moet aan uw kerkenraad kunnen aflezen hoe u zelf moet leven uit het geloof. Zij doen het niet voor u, nee, ze doen het u voor. En als u belijdenis hebt gedaan, dan hebt u toch ook ja gezegd op die derde vraag. Waarbij u belooft dat u uw leven godzalig zult inrichten. Dan kunt u toch ook hier niet onderuit. Nee, we kunnen er dan niet aan twijfelen of we worden hier allemaal aangesproken. We worden allemaal aangesproken en aangespoord als Gods woord ons voorhoudt. Oefen u zelf tot godzaligheid. En in het Grieks blijkt duidelijk dat Paulus hier een beeld gebruikt. Hij gebruikt het woord gymnazo. En je hoort datzelfde woord in ons Nederlandse woord terug als we het hebben over gymnastiek. In het oude Griekenland had je namelijk ook al een gymnasium. En dat had toen helemaal niks te maken met het opleidingsniveau dat je volgde. Nee, het Griekse gymnasium, dat lijkt wel een beetje op wat bij ons de sportschool is. Zoals in de sportschool getraind wordt om sterker en sneller te worden en je conditie te verbeteren, zo was men ook in dat gymnasium in het oude Griekenland bezig om zichzelf te trainen voor allerlei sporten. En dat speelde ook een rol bij de Olympische Spelen, die er ook toen al waren en daar juist hun oorsprong vinden. En die Grieken, ze gingen daarin heel gedisciplineerd te werk. Ze keken niet zo per dag of dat ze zin hadden om te gaan. Nee, het gaat hier om een ijzeren discipline. Je kunt wel denken aan de discipline die topsporters aan de dag leggen. Heel hun leven staat in het teken van de training. Ze zetten zich volledig in om straks die eerste plaats te behalen. En Paulus wil dat we aan die discipline denken als hij het heeft over deze oefening. Dat is de discipline die nodig is in de oefening tot godzaligheid. Want het leven met en voor de Here, dat vraagt ook inspanning, inzet. Geestelijk leven is na ontvangen genade geen automatisme. Alsof het vanzelf gaat. Nee, wanneer je geloof maar oprecht is. Nee, ook in het geloof geldt het. Stilstand is achteruit gaan. Het is geen teken van een gezond geloof. Wanneer daar niets mee gebeurt. Nee, er wordt inzet gevraagd. We moeten geoefend zijn in de godzaligheid. En toch is die oefening geen zware last. Juist omdat Christus er de bron van is, is het geen oefening die steeds weer met tegenzin gedaan wordt. Want als Christus je dierbaar is geworden, omdat hij met zijn eigen bloed voor al jouw zonden volkomen betaald heeft, en dan wil je daar toch ook uit leven. Dan is die oefening tot godzaligheid toch geen verplichting van dingen die er allemaal bij horen. En die nou eenmaal bij een net christelijk leven horen. Nee, dan verlang je ernaar om steeds meer vrucht te dragen. Om hem elke dag dieper te leren kennen. Om elke dag meer verweven te raken met die ware wijnstok. Uit liefde voor hem. En opnieuw kan hier het beeld van die topsporter ons helpen. Want het kost die sporter geen moeite om te verlangen naar die eindoverwinning. Hij hoeft geen moeite te doen om te hopen dat hij straks die eerste plaats zal behalen. Dat is het doel dat hij voor ogen houdt. En wanneer dat doel hem motiveert, dan gaat hij ook gemotiveerd trainen voor die overwinning. Toch zal ook zo'n atleet niet elke dag zin hebben om weer aan zijn training te beginnen. Maar toch, hij zet zich ertoe. Want hij heeft zijn ogen op de prijs. Hij is er gericht op. Maar het kost wel moeite. Want ook Gods kinderen worden elke dag nog omringd door zonde. Door de wereld. En door de duivel die zijn aanvallen op hen uitvoert. Daar zijn ze niet immuun voor. Want in jezelf blijf je dan toch altijd een heel kwetsbaar mens. Die zonder Gods genade nog geen tel kan blijven staan. En juist omdat het moeite kost, staat deze aansporing in Gods woord. Want de hemelse auteur, hij kent onze zwakheden. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En daarom roept hij tot ons. Oefen jezelf tot godzaligheid. Want die oefening is zo hard nodig. In vers 7 staan daarover twee dingen. Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. En oefen u zelf tot godzaligheid. Het eerste moeten we ver van ons houden. En het tweede moeten we ons juist op toeleggen. Ons volop voor inzetten. Uit het Grieks blijkt dat deze zinnen niet zomaar naast elkaar staan, maar juist tegenover elkaar. Je moet het ene weg doen en op het andere moet je je juist toeleggen. Die oefening tot godzaligheid is de manier waarop Timotheus en ook wij staande kunnen blijven tegen de dwalingen. Door deze beoefening raken we steeds dieper geworteld in het geloof. De beoefening maakt je weerbaar wanneer de dwalingen een invloed op je uitoefenen. Het is een oefening om dicht bij de Here en zijn woord te blijven. Ik zei al eerder dat godzaligheid een levenshouding is. De levenshouding van de echte vrome. Het is die levenshouding die doortrokken is van liefde tot de Heer. En daarvan komt dan ook iets naar buiten. En nu spoort de tekst ons aan om ons te oefenen om meer en meer in juist die levenshouding te staan. En daarom staat er ook in de tekst: oefen uzelf tot godzaligheid. Het gaat om een oefening, om een levenspraktijk die daartoe leidt. Een godzalig leven. Gemeente, hebt u zulke praktijken in uw leven? Van die dagelijkse oefeningen die u bij de ware godzaligheid brengen en houden. Want ook op dit gebied houdt Gods woord ons een rijke schat voor. En laten we nu ook maar heel concreet worden wat zulke oefeningen zijn. Ik denk allereerst aan de omgang met Gods woord. Want hoe onmisbaar is dit boek voor de omgang met de Heer? We zouden als blinden moeten tasten naar Gods wil voor ons leven. Als we deze schat niet hadden ontvangen. En moeten we niet erkennen dat we vaak niet beseffen hoe rijk we gezegend zijn met dit woord. Ieder van u zal thuis een Bijbel hebben liggen. Ik hoop dat je je Bijbel ook hebt meegenomen naar de kerk. Dat je Bijbel niet ergens op je kamertje stof ligt te vangen. Maar hoeveel christenen in de wereld moeten het eigenlijk zonder een Bijbel stellen? Hoeveel hebben geen betrouwbare vertaling in hun eigen moedertaal? Wij hebben het wel. Loop een christelijke boekhandel binnen en je staat versteld van het aanbod aan Bijbels. In vertaling, in studiebijbels, in mannenbijbels, vrouwenbijbels, jongensbijbels, meisjesbijbels. Het is zo gek niet te bedenken. Of de boekhandel heeft er een. Zoveel bijbels. Makkelijk te koop. Maar welke plaats neemt die Bijbel nu in uw leven in? Blijkt uit uw leven ook dat die Bijbel zo toegankelijk is? Zo makkelijk beschikbaar? Neemt u er de tijd voor om in Gods woord de stem van de Here te horen? Want hij spreekt door die oude woorden heen. Want al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzen. Juist in de schrift hoor je van Gods verkiezende liefde, van Christus middelaarswerk en van de geest die zondaren heiligt. Maar als die Bijbel nou steeds gesloten blijft, hoe kun je zijn stem dan horen? Juist door aandachtig te lezen en te luisteren wanneer Gods woord opengaat, dan kun je zijn stem horen. De Heere, hij spreekt. En bij het Bijbellezen moeten we ook nog deze oefening voegen. De overdenking. Ook wel de meditatie genoemd. Vaak denken we dan aan een korte preek. Bij een kooruitvoering is een korte meditatie. Het is geen preek, maar toch ook weer niet helemaal niet. Nee, daar bedoelen we iets anders mee. Het overdenken van Gods woord. Want hoe vaak is het niet zo dat we nog even snel een stukje lezen? Maar we moeten snel weer door. Aan tafel of als je naar bed gaat. Je bent er eigenlijk al te moe voor. Nou goed, dan maar even een psalm. Liefst geen al te lang. En als iemand ons 5 minuten later zou vragen, wat heb je nou gelezen? Zouden we het dan nog kunnen navertellen? We mensen zijn heel vergeetachtig. En de jongeren onder ons zullen dat ook wel goed weten. Want als je aan het leren bent voor een toets, hoe doe je dat dan? Lees je eventjes vlug in je boek en dan ga je de toets in? Nee toch? Je leest het opnieuw en je doordenkt het. En je vraagt je af, hoe zit dit met de rest van mijn kennis die ik heb opgedaan? En je probeert het zo te begrijpen, zodat als er op de toets vragen worden gesteld, je daar antwoord op kunt geven. Zo gaan we met een studieboek om. Maar gaan we ook zo met Gods woord om. Het regelmatig herhalen van de stof, om het maar zo uit te drukken. Het bestuderen van wat er staat. Waarom staat het er zo? Zo moeten we met onze Bijbel omgaan. Om jezelf te oefenen tot godzaligheid. Ja, dan moet het echt diep doordringen. En niet maar oppervlakkig door onze ogen gaan. Als je zo je Bijbel leest, zo onderzoekt, zo overdenkt. Ja, dan doe je zoals die welgelukzalige mens uit Psalm 1 van we gezongen hebben. Zijn lust, zijn vreugde is in des Heeren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Hij overdenkt het. Hij herkoudt het. En dan moet je weten, het gaat in Psalm 1 dan niet over de 10 geboden, Gods wet in het bijzonder. Nee, het gaat over het geheel van Gods openbaring. Die hele Bijbel. Die wordt overdacht. En om dan ook echt iets te kauwen te hebben, ja, moet je dus echt bestuderen. Ja, dat is elk naar zijn vermogen. Want wie veel gegeven is, daar zal ook veel van gevraagd worden. We kunnen de bestudering van het woord van God niet nalaten. En dan ons verschuilen achter het veelgehoorde argument. Ja, ik geloof als een kind. Ik hoef het allemaal niet zo precies te weten als die theologen. Wie zo denkt over een kinderlijk geloof, die moet nog eens goed kijken naar hoe een kind eigenlijk doet. Luister eens naar een kind. Want een kind wil dolgraag alles begrijpen wat hij ziet. En onverstoorbaar kunnen kinderen dan blijven vragen, waarom? Tot je er als ouder horend dol van wordt. Maar die nieuwsgierigheid, die moet ons kenmerken wanneer we Gods woord bestuderen. Waarom zegt de Heer dit? Waarom zou de Heer dit tegen mij zeggen? En waarom zegt de Heer dit op deze manier? Steeds die waarom-vraag zoals een kind dat kan. En dan, ook met kinderlijk geloof, de antwoorden die Gods woord aanreikt, geloven. Want dat is wat er werkelijk bedoeld wordt met een kinderlijk geloof. Dat is niet, ik snap het allemaal niet. En dat hoeft ook niet. Nee, de antwoorden die je krijgt, die geloof je. Hoeveel vaders zijn er niet die op een waarom-vraag eigenlijk geen antwoord wisten. En maar iets bedachten. En het kind gelooft het. En de volgende waarom-vraag komt er zo achteraan. Dat duurt tot een bepaalde leeftijd. Maar zo werkt het bij een kind wel. Papa zei dat het zo is. En vol overtuiging kan hij het dan vervolgens aan zijn vriendjes vertellen. Alsof hij de wijsheid in pacht heeft. Want vader heeft het gezegd. Dat is kinderlijk geloof. Niet onwetendheid. Maar nieuwsgierigheid. En een vast vertrouwen. En over die omgang met Gods woord wil de Heer ook zijn zegen geven. Maar wat kan het een vreugde geven als je een tekst gaat zien zoals je hem nog nooit eerder hebt gezien. Als je het werk van de drie enige God in de Bijbel opeens ziet oplichten. Het bestuderen, het bemediteren van Gods woord, het is de moeite waard. Het verlangen naar meer doet het gebed opstijgen. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. De wonderen van uw wet. En dat is gelijk ook de derde oefening. Het gebed. En in het bijzonder wanneer we ons oor te luisteren hebben gelegd bij de Bijbel, dan is het gebed zo passend. Als we de stem van de herder daarin hebben mogen opmerken, dan mag ook ons antwoord klinken. Dan mag je hart voor zijn genadetroon leegstorten. Dan mag je pleiten op de belofte die God in zijn woord schenkt. Dan mag je je zonde beleiden, die het woord zo pijnlijk kan aanwijzen. Bij die rechte stoel, waar vrijspraak te krijgen is. En ook in dat gebed is oefening nodig. Want altijd dreigt het gevaar dat het gebed uiteindelijk toch weer om mij draait. Wat ik nodig heb. Wat ik zo graag zou willen. Maar wanneer het gebed door Gods eigen woord gevoed gaat worden, dan komt het gebed in een hele andere toonsoort terecht. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Bijbellezen, meditatie en gebed. Het zijn drie belangrijke pijlers voor de oefening van godzaligheid. Wanneer je er dagelijks de tijd voor neemt om je hierin te oefenen, ja, dan heeft dat ook een effect op je leven. Dat blijft niet bij bijbellezen, meditatie en gebed. Dan vloeit het ook uit je handen. Dan gaat het woord iets uitwerken in je leven. Dan zal er iets zichtbaar worden van die vrucht van godzaligheid. In naastenliefde. In vergeving voor die naasten. In hulpvaardigheid. In liefde. En al die vruchten die de Bijbel ons laat zien. Die het geloof heeft. Die vruchten komen niet vanzelf. Maar door oefening. Dan komen we ook bij het derde. De vrucht. Want die grote moeite, die brengt ook een grote belofte met zich mee. We lezen daarover in vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Zegt Paulus ons hier nu dat we beter niet aan lichaamsbeweging kunnen doen? Nee, dat is niet het punt. Integendeel, ook de lichamelijke oefening heeft nut. Andere vertalingen hebben dan ook terecht wel. De lichamelijke oefening heeft wel enig nut. Maar Paulus zegt erbij, het is voor een korte tijd. Waar Paulus precies aan denkt bij deze lichamelijke oefening, dat is niet helemaal helder. Het kan zijn dat hij nog steeds dat Griekse gymnasium in zijn gedachten heeft. Dat die sportbeoefening, ja, dat wel enig nut heeft voor dit leven. Maar het kan ook zijn dat hij denkt aan de lichamelijke onthouding die in vers 2 en 3 genoemd wordt. Over bepaald voedsel dat je niet moet eten en dat je maar beter niet kunt trouwen. In de kanttekeningen bij de Statenvertaling worden dan ook beide uitleggingen genoemd. Maar in ieder geval gaat het erom dat Paulus. In ieder geval gaat het Paulus erom dat een strikte, een strenge levenswijze of onthouding die bij sport hoort, dat weinig nut heeft. Maar een beetje. De onthouding is wel nuttig. Je kunt jezelf er goed mee disciplineren. Maar het blijft beperkt tot dit aardse leven. Maar hoe anders is dan de oefening tot godzaligheid, zegt Paulus. Dat is niet maar voor eventjes. Nee, ze is voor altijd nuttig. Zo kun je die woorden voor alle dingen ook wel lezen. Het is voor altijd nuttig. De godzaligheid heeft nut voor altijd, omdat zij beloften in zich draagt. Voor de godzaligen, voor de gelovigen zijn er beloften voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Die inspanning die de godzaligheid vraagt, die zal niet voor niets blijken te zijn. Want, zo leert de schrift ons, God is een beloner van degene die hem zoeken. En die beloften betalen zich uit, nu en in de toekomst. De belofte van het toekomende leven. Ja, daar kunnen we ons denk ik wel iets bij voorstellen. Dan denken we aan die belijdenis. Ik geloof, het eeuwige leven. Maar belofte voor dit leven, daar denken wij niet zoveel aan. Ja, ook voor dit leven, zegt Paulus. Maar dan niet zoals die welvaartsevangelisten ermee aan de haal gaan. En dat geluid horen we steeds vaker in ons land. En heeft steeds meer grip op mensen binnen en buiten de kerk. Als je echt gelooft, dan zul je rijk worden. Als je echt gelooft, dan zul je gezond worden. Wie echt gelooft, kan alles krijgen wat zijn hart begeert. Wie gelooft, rijdt BMW. Het is verschrikkelijk dat mensen op deze manier onder Gods naam bespeeld worden. Dat mensen zo, ja, op een duivelse manier verleid worden. Want dit is niet wat de Heere belooft. Misschien heeft Paulus dat gevaar zelf ook wel al gezien. Want in het laatste hoofdstuk van deze brief, in vers 5, spreekt hij over mensen die menen dat de godzaligheid een gewin is. Met andere woorden, deze mensen die zijn geïnteresseerd in een godzalig leven, omdat ze denken dat het geld oplevert. Maar vervolgens is Paulus heel duidelijk. De godzaligheid is een groot gewin. Met vergenoegen. Ja, het is een grote winst om godzalig te leven. Maar wel met tevredenheid. Niet met een verlangen naar de grootste bankrekening. Nee, tevredenheid. Maar wat zijn die beloften voor het aardse leven dan wel? Het is wat de catechismus in haar eerste antwoord zegt. Dat ik in leven en sterven, niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, ben. Dat is de belofte voor het tegenwoordige. Dat je daaruit mag leven. En misschien vind je dat wat mager afsteken. Naast die gouden bergen, die welvaartsprediking. En toch overtreft dit alles wat in de wereld te koop is. Want wie zou nou met geld vrede met God kunnen kopen? Zingen we het niet in Psalm 49? Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het is een dierbare belofte dat je van Christus mag zijn in dit leven, tot aan het sterven aan toe en daaroverheen. Een rijkere belofte is er niet. Wat is het daarom veelzeggend als welvaartspredikers steeds de mond vol hebben van geld en goed, auto's en gezondheid, maar zwijgen over het bloed van Christus dat voor zondaren gevloeid heeft. Wat gratis aangeboden wordt. Want dat is het allerrijkste. En als je nou zo dicht bij Christus leeft, door die oefening tot godzaligheid, en dan heb je ook uitzicht op de toekomst. Dan zie je die toekomst van Christus naderen. En dan zul je niet met lege handen staan. Want je hebt ook beloften voor het toekomende leven. Wanneer je dan voor Gods troon zult staan, dan mag je die woorden horen die tot de getrouwe dienstknecht gezegd werd. Die met zijn talenten gewerkt had, zich beijverd had, zich geoefend had. Komt, gij gezegende mijns vaders. Berg dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. In dat koninkrijk vallen alle pijn en moeite weg. Want dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Daar heeft de zonde geen invloed meer. Dan is de duivel voorgoed overwonnen. Daar zal de Heere alle lof ontvangen. Gemeente, dat zijn de beloften die liggen in de oefening tot godzaligheid. En wie daarin door genade, door de geest, uit Christus, geoefend zijn, zullen de vervulling ontvangen. Amen.